Goedemorgen. Nou, zoals er daar al staat, van Pasen naar Pinksteren. Dat is de fase waar we in zitten. Pasen achter de rug, Pinksteren in het vooruitzicht. Hemelvaart zit daar nog tussen. En voor ons is dat allemaal een beetje gesneden koek. Vooral als je dat al jarenlang achter elkaar op dezelfde volgorde viert. Maar dat was bij Jezus en bij Petrus was dat anders. Ik zet even ietsje terug. Dan bijt ik er straks nog in.
Ja. Niet lekker hoor.
Ja. Want Jezus weet als geen ander wat er gaat komen en wat nodig is. Maar zijn discipelen die wisten dat niet. Het was voor hun allemaal nieuw. Maar ik probeer even voor te stellen. En Jezus wist hoe zijn discipelen als het ware persoonlijk in geestelijke vrijheid zouden kunnen leven. Een vrijheid die ze nog niet eerder hebben gekend. Een vrijheid die onbekend was voor hun. En een vrijheid die na Pinksteren voor hun altijd ter beschikking zou zijn. Ondanks soms beroerde omstandigheden, lastige situaties, strijd, moeite, verdriet, ziekte, ellende. En ook onzekerheid in de wereld zoals we dat vandaag aan de dag zien, was er in die tijd ook. Maar juist ook door die moeilijke omstandigheden, of het leven in die moeilijke omstandigheden, maar doordat de discipelen leefden in die vrijheid, breekt het evangelie door. Want Jezus wist, deze mannen, die moeten het evangelie verder brengen, zodat het ruim baan krijgt en dat het de wereld bereikt. En het heeft ook de toenmalige wereld bereikt, door deze mannen heen. Maar zo wil Jezus ook jou, alhoewel het misschien heel bekend is, ook weer voorbereiden voor de komende tijd. Als we weer opnieuw Pinksteren gaan beleven, want hij weet wat er gaat komen. Wij weten wel dat Pinksteren gaat komen, maar wij weten niet hoe dat deze wereld zich ontwikkelt. We weten niet wanneer dat Jezus terugkomt. En we weten niet waar Jezus ons voor wil gebruiken, specifiek. Nou, heeft Jezus, na zijn opstanding uit de dood, nog een harde noot te kraken met Petrus. Eerst had hij Thomas al, die zo vol verdriet zat, die had hij al op weg geholpen. Maar Petrus had Jezus verloochend. En door deze ontkenning schiep hij een enorme afstand tussen zichzelf en tussen Jezus. Maar hij was ook discipel af. En ook tussen de andere mensen, want Jezus zegt ook, vertel de discipelen en Petrus dat ik opgestaan ben. En Petrus had nog wat te doen met Jezus. En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. We hebben allemaal een stukje hart innerlijk. De harde, zondige, menselijke natuur. Waar Gods geest doorheen wil breken. En die harde, menselijke natuur, die mag verbroken worden. Je mag verbroken worden, zodat die zachte geestelijke leven kan gaan stromen. Want als dat niet kan, dan blijft het opgesloten. Nou, dat is de les die we gaan leren van de kokosnoot. En ik heb een kokosnoot meegenomen. Hier moet ik. Ik zet hem even hier neer. Kunnen jullie er allemaal naar kijken? Maar eerst staan we even stil bij Petrus, want Petrus was in verwarring. De eerste ontmoeting met Jezus was hij erbij en hij gelooft ook dat Jezus is opgestaan nadat hij hem zelf gezien had. Maar wat moet hij nu met Jezus? Of misschien nog veel belangrijker, wat wil Jezus nog met hem? Dat is nog niet besproken. En het houdt Petrus waarschijnlijk meer bezig dan hem lief is. Hij heeft gezien dat Jezus kwam, maar Jezus heeft hem persoonlijk nog niks gezegd. Het hangt er als het ware tussen. En dat voelt hij, die verloochening, dat hangt tussen mij en tussen Jezus. Want Petrus hoort zijn eigen woorden dat hij Jezus niet kent. Dat hij geen discipel meer is. Maar het mooie van Petrus is dat hij ook echt is. Petrus is ook puur. En dan lezen we in 1 Johannes 21. vers 2 en 3. Simon Petrus, Thomas, Didymus, Nathanael uit Cana in Galilea, de twee zonen van Zebedeus en nog twee van Jezus' leerlingen waren bij elkaar. En Simon zei tegen hen, ik ga vissen. En zij antwoordde, oh, wij gaan met je mee. Dus ze vertrokken met de boot en de hele nacht vingen ze niets. Petrus, ongedurig als hij is, die man die heeft gewoon veel energie, die moet iets gaan doen. En dan besluit hij te gaan vissen. En 6 andere discipelen gaan met hem mee. Het oppakken van zijn oude beroep kan gezien worden als het loslaten van bediening, kan gezien worden als falen of opnieuw een verraad. Maar je zou het ook met een beetje mildheid kunnen zeggen dat Petrus op weg gegaan is naar zijn eigen hart. Hij gaat eigenlijk weer terug. En soms werkt dat heel goed. Als je de weg een beetje kwijt bent, of als je in verwarring geraakt bent van waar ging ik ook alweer naartoe, om dan even terug te gaan daar waar je het nog wist. En zo gaat Petrus ook terug, als het ware daar waar hij het nog wist. Hij had samen met Andreas en Johannes Jezus al een keer bezocht en toen zat hij in de boot en hij was aan het vissen. Toen ontmoette hij Jezus. En Petrus gaat terug naar de basis. Ook omdat hij accepteert van ik heb in mijn eigen kracht geprobeerd om Jezus te volgen. Ik heb alles ingezet wat ik had. Al mijn wil heb ik erin gelegd. Al mijn liefde heb ik erin gelegd. Al mijn kracht heb ik erin gelegd. Ik heb het zo geprobeerd, maar het lukt gewoon niet. Want als het erop aankomt, dan zeg ik dat ik hem niet ken. En deze Petrus, die gaat vissen. En accepteert ook de consequentie van, als ik zeg dat ik niet bij Jezus hoor, dan breng ik de rest van mijn leven waarschijnlijk door op de vissersboot. En dat is kenmerkend van Petrus. Hij is puur, hij is echt. Want Petrus was altijd de discipel die voorop liep. Hij was haantje de voorste. Altijd de eerste die uitriep dat Jezus de Messias was. Die met een zwaard kwam. En al die andere dingen. Petrus was de beste discipel. Dat wilde hij eigenlijk zijn. En de heftige confrontatie met de hardheid van zichzelf was voor Petrus echt heftig. En misschien herken je daar iets van. Dat je zo graag iets wil. Dat je zo graag ook iets zou willen voor Jezus. Maar dat als het erop aankomt dat je tegen een soort barrière aanloopt. Waar je moeilijk doorheen lijkt te kunnen breken. Wat is dat nou? Hè? Dat wij aan de ene kant zo graag iets willen. Maar dat het aan de andere kant niet lukt. Nou, de Bijbel geeft ons daar een inkijkje in. Want Adam en Eva, de eerste mensen, leefden in het paradijs. Onbevlekt en onbedekt. En toch voelden ze zich niet kaal of bekeken. En hoe dat komt? Nou, ik denk dat ze bekleed waren met de volheid, met de heerlijkheid van de Schepper. Dat was om hen heen. En dan komt het moment dat ze zich omdraaien van de Schepper. En luisteren naar een schepsel die leugens vertelt door heel subtiel twijfel te zaaien over de woorden van de Schepper. En ze vertrouwen het schepsel meer dan de Schepper. En we weten hoe dat afloopt. Er komt een barst in die volheid. En ze voelen zich naakt. En ze gaan zich bekleden. Want ze zijn iets kwijtgeraakt waarvan ze niet wisten dat ze het hadden. En misschien nog wat triester. Ze weten ook niet hoe ze het terug moeten krijgen. En ze bedekken zich. Ze maken schorten. En ze verstoppen zich in de bosjes. Om er niet bekeken te worden. En later gaan ze door het leven bekleed met vellen van dieren. De dieren die hun leven opgegeven hebben om hun te bedekken. Een beeld van wat Jezus voor ons zou doen later. En wat hij met Pasen gedaan heeft. Om ons een nieuwe bedekking te geven. Om ons opnieuw te bekleden. En we weten allemaal dat we later met witte klederen bekleed worden, teken van reinheid opnieuw. Maar dat bedekken, dat bekleden van die kaalheid, van die naaktheid, daar zijn we als mens door de eeuwen heen zo goed in geworden. Die menselijke kant, die is zo getraind om zich te verstoppen, zichzelf te bekleden, dat het meer op een schild of een panzer lijkt dan op een kleed. En al dat toedekken, dat heeft geleid tot een harde schil, want het is niet alleen het lichaam wat bedekt wordt, maar eigenlijk ook je kwetsbaarheid vooral. Aan de binnenkant. Dat stukje van je hart, wat zo gevoelig is en wat zo kwetsbaar lijkt, als dat zo tevoorschijn komt. En die schil om ons hart is stug geworden. Het is als het ware versteend. En ieder gevoel en iedere flexibiliteit verdwijnt er daarmee. Het geestelijk leven is eruit. Je zou kunnen zeggen, het is zo dood als een pier geworden. En dit zegt Jezus ook, de fariseërs, hè, als ze hem mogen vragen waarom dat ze niet mogen scheiden. Want dan zegt Jezus, legt uit dat God het samengevoegd heeft en dan zeggen hun, ja maar waarom heeft Mozes dan die scheidingsbrief gegeven? En het antwoord van Jezus, vanwege de hardheid van je hart. Omdat God al wist dat het hart zo hard is, heeft hij die scheidbrief ingesteld om te zorgen voor de kwetsbare vrouwen. Omdat God wist dat die mannen het niet konden laten om die vrouwen weg te zenden. Maar hij zegt dat niet alleen tegen de fariseërs, maar ook tegen zijn discipelen. Want in Marcus lezen we dat hij na de opstanding ook de discipelen de hardheid of de stugheid van hun hart, van hun geest verwijt. En dat heeft niet te maken met dat ze niet van Jezus hielden, maar wel de stugheid, dat terwijl Jezus zo vaak gezegd had, en alle profeten dat ook gezegd hadden, dat dit moest gebeuren, dat ze het nog niet snapten. Het kwam nog niet binnen. Ze begrepen niet goed wat de bedoeling van God was. Terwijl de Bijbel daar wel helder over is. Nou, het is ook wat Ezechiël, de profeet, ook al zei tegen zijn luisteraars. Die profeteren dat God zelf hun een hart zou geven, een nieuwe geest in hun binnenste. En het hart van steen, of het versteende hart, zou verwijderen. Nou, dat is wat Jezus zo graag wil. Die harde schil om ons hart, om onze geest, helpen te doorbreken. Zodat die zachte binnenkant tevoorschijn kan komen. En dat God weer intimiteit kan hebben. En dat mensen weer intimiteit met elkaar kunnen hebben. En dat we ook weten wat Gods bedoeling is. Zodat het volle geestelijke leven gaat stromen. Nou, misschien best ingewikkeld. We kunnen dat ook in een tekeningetje zetten. En ik heb dat een beetje uit elkaar gehaald. Dit is maar een schets, dit is maar een beeld. Maar de Bijbel die spreekt dat we een menselijk lichaam hebben, dat we een ziel hebben en dat we een geest hebben. Nou, ik heb ze een beetje uit elkaar getekend. De mens staat rechts. De ziel is die cirkel en de geest, daar heb ik een hart van gemaakt. En de oorspronkelijke bedoeling, het grote plan van God, was dat God de menselijke geest, dat hij daar contact mee kon hebben. Dat er intimiteit zou zijn vanuit Gods geest naar de menselijke geest. En dat die menselijke geest kracht geeft aan onze ziel. Dat ons denken, ons voelen en onze keuzes, dat die bekrachtigd worden vanuit de geest. En dat we daarvanuit met ons lichaam daar uitdrukking aan kunnen geven. Zoals ik nu ook met jullie spreek, als ik geen lichaam zou hebben, dan zou dat wel heel lastig zijn om dat te doen. Maar er is wat misgegaan. Want door dat in het paradijs de zonde in de wereld is gekomen, is eigenlijk die directe lijn vanuit God, die is doorbroken, die is gestopt. En om onze wat wij voelden, dat was allemaal angst en schaamte en ellende en kwaad en bedreiging. Dat kwam van buiten op ons af. Een innerlijke mens werd niet meer gesterkt vanuit God. En dat voelde heel vervelend. Dus een mens is als het ware een muur om zijn hart te gaan bouwen. Maar omdat de geest, als het ware niet meer gesterkt wordt vanuit God, kan het ook de ziel heel moeilijk versterken. En laten we ons lijden, eerder lijden, door wat er van buiten op ons afkomt. En dat was de toestand waarin we terechtkwamen. En dan komt Jezus. En die herstelt die verbroken relatie. En die geeft de mogelijkheid dat de geest van God weer kan stromen. En jouw geest kan vullen. En dat je weer vanuit Gods geest keuzes maakt. Dat je vanuit Gods geest gaat denken. En dat je vanuit Gods geest ook je emoties gaat laten leiden. Je gevoelens gaat laten leiden om daar met je lichaam uitdrukking aan te geven. Op een manier die past bij wat je met God waargenomen hebt. Het is als het ware ook een wisselwerking. Maar goed, de angst en de schaamte, de ellende en het kwaad is er ook nog. Ja, en wat doen we daar dan mee? En dat is eigenlijk de keuze die we steeds hebben. Laten we ons leiden door alles wat er van buiten, vanuit het natuurlijke, op ons afkomt. Alle bedreigingen vanuit de wereld. Alle eisen en verwachtingen vanuit de wereld. Of laten we ons leiden en inspireren door de geest van God. Die ons vertelt wat we in alle omstandigheden kunnen doen. Nou, voordat we gaan kijken naar hoe dat het bij Petrus ging, wil ik eigenlijk naar de les van de kokosnoot. En ik wil hier geen rommel maken, dus ik heb het even op de foto gezet. Want dat is wat wij als mensen doen, hè? Ik weet niet of dat je dat herkent, maar we zijn eigenlijk allemaal bezig om onze buitenkant een beetje op te poetsen. Om ons goed voor te doen, ons beste beentje voor te zetten. Want we weten soms best wel dat we een paar scherpe kantjes hebben. Of dat zo'n, hè, als we dan zo'n kokosnoot hebben, dat is gewoon ruw en dat is niet fijn. Dat voelt niet fijn, dus ja, we gaan bezig om dat wat te fatsoeneren. Een beetje bijschaven, een beetje oppoetsen. Probeer om te laten glimmen. Een beetje schuren. Of we gaan de buitenkant verfraaien. We gaan het opschilderen. Dat is eigenlijk ook wat Jezus zegt. Hè? Dat de fariseeërs hier heel erg goed in waren. Want in Matthäus 23. Oh, is dat 23 of 24? Ik heb hier 23 staan. De tekstwijze klopt misschien niet. Daar staat: wee u schriftgeleerden en fariseeërs, huichelaars, want u bent als witgepleisterde graven, die van buiten heel mooi lijken, maar van binnen vol met doodsbeenderen en andere onreinheid zitten. En Jezus zegt: het draait om de binnenkant. De bereidheid om hem toe te laten. En dat is de vraag, steeds voor ons weer opnieuw. Want we kunnen ons ook weer opnieuw soort toesluiten. En misschien herken je dat als je ouder wordt. En je krachten verminderen een beetje. Of je vermogens verminderen een beetje. Dat de wereld ook wat enger kan gaan worden. Omdat je ook weer wat veiligheid kan gaan zoeken. En dat kan je doen door dat bij God vandaan te halen. Maar de meest natuurlijke neiging is om dat zelf te doen. We zijn allemaal een beetje Petrus, toch? En de vraag is van: willen we ons laten verbreken? Het gaat niet om de buitenkant, maar het gaat om de binnenkant. En dat is natuurlijk wel heftig. Maar pas als je toe wil staan dat je verbroken mag worden door God, dan komt het goud wat aan de binnenkant zit, of de zachtheid wat er aan de binnenkant zit, of het leven wat aan de binnenkant zit, dat komt tevoorschijn. En wij houden niet van verbrokenheid, maar de Bijbel leert ons dat verbrokenheid echte vrijheid geeft. Dit had David al begrepen, want hij zingt het in zijn psalm, naar een dieptepunt in zijn leven. En die heeft ook eerst geprobeerd om zichzelf op te poetsen. Eerst geprobeerd om zelf maatregelen te nemen. Maar dan zegt David ook: berouw is het offer dat u verlangt. Een gebroken en een verbrijzeld hart, dat veracht u niet, mijn God. En die verbrokenheid die zit erin, niet dat je als mens kapot gemaakt wordt, dat bedoel ik niet. Want daar moet je er wel voor waken. Maar dat je menselijkheid ten opzichte van God, dat God dat mag verbreken. Zodat die harde schil die de relatie met God in de weg staat, die het stromen van Gods geest in de weg staat, dat verbroken wordt. Zodat je als het ware kwetsbaar bent en zegt, Heer, ik weet het niet. Dan is God, maar ik weet het wel. En als je nou naar mij luistert en je laat je vol stromen in al die kwetsbaarheid met mijn geest, dan komt het goed. Nou, dat is wat David ook vraagt aan God. Hè. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. En geef mij de vreugde over uw heil terug. Hij was het kwijt. En ondersteun mij met de geest van vrijmoedigheid. En dan vraagt hij eigenlijk van, Heer, ondersteun die weg dat ik vanuit uw geest, dat mijn geest gevuld wordt, zodat ik het goede kan doen. Want dan kan ik overtreders leren wie u bent. En kunnen ze u ook leren kennen. Nou, we gaan even terug naar Petrus. Na een hele nacht geen visje gevangen te hebben, gaan Petrus en zijn makkers terug naar de kant. En dan zien ze een man die notabene vraagt om de vis die ze niet hebben gevangen. Zo irritant. Petrus, de beste visser. Helemaal niks gevangen. En als ze dat dan aangeven, krijgen ze het advies om het net aan de andere kant uit te gooien. Het meest domme advies wat je kan verwachten. Want als er aan deze kant van de boot vis zit, zit hij ook aan die kant van de boot. En als er aan deze kant van de boot geen vis zit, zit er ook geen vis aan die kant van de boot. Die boot die gaat een beetje heen en weer. En de net aan de ene kant uitgooien, dat ben je gewend. Maar als je dat ineens aan de andere kant moet doen, dan zit dat voortdurend in de klit. Maar ze doen het. Het zit barstens vol met vis. En Johannes heeft als eerste door dat dit een herhaling is. Petrus ging terug naar de basis en dit was een herhaling. Het net zat barstens vol met vis. En dat is zo mooi van Jezus. Dat hij ook met jou altijd teruggaat naar waar hij begonnen is. Als je onderweg de draad kwijtraakt. En als ze later aan het strand genieten van de maaltijd, gaat Jezus op zoek naar het hart van Petrus. Dan komt de confrontatie. Dat is echt een heftige confrontatie. Oh, die heb ik er niet op staan. Ik ga hem even lezen. Ik zoek de Bijbel er even bij. Want dan gaat Petrus Jezus vragen, want Petrus, heb je mij onvoorwaardelijk lief? Meer dan deze. Er zitten de 7 discipelen bij elkaar. Dan zegt hij, heb je mij meer lief dan deze mensen? En dan denkt Petrus van, oeps. Ja, was ik het niet die gezegd had dat ik hem niet meer kende? En dat doet zeer. Dat doet echt zeer bij Petrus. En dan wordt hij verdrietig. Het is als het ware een zwaard wat hem gewoon doorklieft. Het legt de waarheid bloot. En Petrus voelt zich waarschijnlijk net zo kaal als Adam en Eva in het paradijs. Maar het mooie is, als Jezus het vraagt, is het altijd veilig. En dan vraagt Jezus het nog een keer aan Petrus. Van Petrus, heb je mij lief? En dan laat hij meer dan de anderen laat hij weg. En Petrus, ja, die zegt dat. Die zegt terug tegen Jezus in zijn verdriet. Dat hij van Jezus houdt als van een vriend. En dan nogmaals, voor de derde keer, vraagt Jezus Petrus. Hou je van mij als van een vriend? Want de vraag van Petrus die Jezus eerst stelde, in de grondtaal zat hem de agape liefde, dus dat is de onvoorwaardelijke liefde. Twee keer stelde Jezus hem de vraag, heb je mij met agape liefde lief? En Petrus wist dat hij dat niet kon. Dat was te hoog gegrepen. En hij antwoordt: ik heb u lief als een vriend. En dan daalt Jezus naar Petrus en zegt hij: Petrus, hou je van me als een vriend? En dan breekt Petrus. Want hij weet, Jezus daalt af naar waar ik ben. Want ik kan niet komen waar Jezus is. Maar Jezus daalt waar ik ben. Daar ontmoet hij Jezus. Daar ontmoet Jezus Petrus. En dan komen al zijn pijn en zijn teleurstellingen, die stromen eruit. En de liefde van Jezus, die stroomt naar binnen. Petrus voelt Jezus' liefde in zijn gebrokenheid. Nu hij echt gebroken is, kan hij het voelen. En dan zegt Jezus tegen hem: volg mij. En we kennen het vervolg. En uit dit verbroken hart van Petrus stroomt op de eerste Pinksterdag, als de geest op hem komt, stroomt zoveel van God heen, dat 3000 mensen tot geloof komen. Die God leren kennen, die Gods liefde, Gods geest proeven door Petrus heen. En er zit iets moois in dat volgen. Want Petrus was een haantje de voorste. En Petrus was altijd degene die in eigen kracht de dingen deed. Hij ging er zelf al op uit. En nu zegt Jezus: volg hem. En daar zit een heilig spanningsveld in. Want ik zat erover na te denken, dat Jezus aan de ene kant ons de opdracht geeft van: ga uit, vertel het de hele wereld. Dat is best gevaarlijk als je dat in eigen kracht gaat doen. En tegelijkertijd zegt Jezus: volg mij. Maar dat is ook wat er in de Bijbel staat. Jezus zegt ook: ik ben gezonden door de Vader. En zoals ik gezonden ben, zo zend ik ook jullie. Dus aan de ene kant zijn we gezonden. Maar Jezus zegt ook: ik doe niks zonder de Vader. Ik zeg niks wat ik niet eerst van de Vader heb gehoord. En dat is een spanningsveld. Wij denken dan vaak van: nou, hup, we gaan erop uit. Of hup, we volgen, we wachten af. Maar bij Jezus komt dat als het ware samen. Want Jezus zei ook van: ik moet naar andere dorpen. Dus hij ging erop uit. Maar tegelijkertijd had hij het van de Vader gehoord naar welk dorp hij moest gaan. Nou, dat is een heel mooi geheim wat Petrus ook ontdekt heeft in zijn latere leven. Want hij was wel de eerste die ook het evangelie bracht bij een heiden, bij een Romein, bij Cornelius. Ook omdat hij het hoorde van de Vader. Kijk, en Petrus, die is vrij geworden. En mijn volgende vraag is: en nu jij? Hoe vrij ben jij? Of is die harde natuurlijke schil weer dicht gesloten? Is die schil weer stugger geworden de loop der jaren heen? Misschien ben je wel eens een keer verbroken geweest. Maar misschien ook nog nooit. En dan is mijn vraag: mag God jou verbreken? Mag God dat harde, natuurlijke van jou als dat verbreken? Zodat het ook de Pinkstergeest kan gaan stromen door jou heen tot zegen voor deze wereld. Want jullie zijn gemeente. En dat is mooi. En ook het geheim van de gemeente is tweeledig. De ene kant is bij elkaar komen. Elkaar versterken. Elkaar bemoedigen. God aanbidden. En het andere deel is erop uitgaan. En de wereld die schreeuwt om Jezus. Maar even denken. We hadden op het werk een collega, best wel wat problemen op het werk en rondom dingen bij de hoop. En deze collega zei van: ik heb op mijn hart om te gaan bidden. En we hebben een pand waar ons kantoor ook zit, maar waar ook de vrouwenopvang zit. En er wonen 18 kinderen in erbarmelijke omstandigheden, want die hebben geen huis. En die moeten soms al anderhalf jaar op een huis wachten. Gewoon een enorme woningnood in Dordrecht. Er komen 8000 huizen tekort. Islamitische vrouwen, vrouwen die Jezus niet kennen, kinderen. Eén collega zegt, laten we aanbidden in de tuin. En wij gingen aanbidden. En we gingen God zoeken. En we zongen een paar liederen. En in mijn ooghoek zag ik op een gegeven moment de moeder uit het gebouw vandaan komen. Die had het lied gehoord. En ze was op het tuinpad, was ze gaan zitten, luisteren. En ze had een glans op haar gezicht. Dat ik dacht van, wow, wat gebeurt hier? En dat is zo mooi. Ook die, besefte ik, van die tweeledigheid. Van aan de ene kant God zoeken. En tegelijkertijd je opdracht zien. Het is niet voor onszelf. We zijn deel van een groter geheel. We zijn deel van een groter geheel. Van het grote plan van God. Waar we ook allemaal een rol in hebben. En jullie hebben allemaal, denk ik, Een vertrouwensrelatie met God. Maar ik zou je willen vragen. Van wil je God eens vragen voor wie God jou gebruiken wil? In jouw omgeving. Ik heb eigenlijk twee vragen voor je. En ik ga even pakken. Ik heb noten meegenomen. Ik denk, ja, die kokosnoten die zijn zo groot. Dus ik neem kleinere noten mee. Als je nu denkt van, hé, maar Heer, dit moet er eigenlijk met mij gebeuren. Ik heb me ook opgesloten. Of ik ben opgesloten. Of ik zit nog opgesloten in mezelf. Wilt u mij verbreken? Mag je een noot meenemen? En van mijn part mag je hem ook zelf breken, symbolisch. Of je mag hem bewaren. Maar ik zou je ook willen vragen om eens te luisteren naar God en in je hart te bedenken van welke mensen die mij ook raken, die mij op het hart liggen, maar waarvan ik weet dat ze opgesloten zitten. Neem daar een noot voor mee. Want je mag best één of twee handen nemen. Als het pakje op is, dan ben ik blij. En ga bidden voor die mensen. En ga ze eens spreken of ga ze eens ontmoeten. Want net als dat Petrus Jezus nodig had, hebben wij ook iemand nodig. En hebben zij iemand nodig. En Petrus, die werd de wereld ingestuurd. Maar Petrus is dood. En jij bent er nog. Dus God kan jou gebruiken. Jezus wil jou gebruiken. Ik zet het bakje hier neer. En dan mag je straks net zoveel noten meenemen als dat je wil. En misschien zeg je van, nou, dat verbreken, dat is wel heel erg heftig. Ik heb een ontsnapping voor je. Dat is de les van de tarwekorrel. Die in de aarde valt. Dat gaat heel zachtjes, heel geleidelijk. En die wordt zacht. En het vlies wat er omheen zit, dat wordt zacht. En de kiem die erin zit, die gaat groeien, die gaat ontwikkelen. En er komt nieuw leven. Dat gaat heel langzaam. Het duurt een paar weken bij zo'n zaadje. Het is iets minder dan in één keer een klap. Dus je mag kiezen of in één keer een klap of heel langzaam. Maar alsjeblieft, laat God zijn werk in jou doen. Zodat je dat deel kan zijn van dat grotere geheel. Want het lijkt er ook op dat, ja, dat aan de ene kant de tijd dringt, maar dat er ook heel veel mensen zo in nood zijn met alles wat er gebeurt in de wereld. Die vol zitten met vragen. Die niet weten waar ze naartoe moeten. En wij hebben Jezus. Ik ga voor jullie bidden. Vader, dank u wel. Voor uw prachtige reddingsplan. U bent zo mooi begonnen. Met Adam en Eva. En wij hebben er zo'n puinhoop van gemaakt. En we maken er nog steeds puinhopen van. Soms letterlijk. En dat moet u ontzettend veel pijn en verdriet doen. Maar Heer, u hebt ons ook een prachtig reddingsplan, een prachtig evangelie gegeven, waardoor we zelf gered zijn, maar dat we ook door mogen geven aan anderen. Want ook anderen hebben dat nodig. Zo bid ik Heer, zegen deze gemeente in hun samenzijn, dat ze elkaar versterken, aanvuren en aanmoedigen en in gebed steeds u zoeken. En help hen om om zich heen te kijken wie u nodig heeft. En dan gaat u met samen met hen dat laten zien. En dan bid ik, geef hen uw geestkracht, dat die kan stromen, dat die andere mens ook gered wordt door het prachtige werk van de Heer Jezus Christus. En dat we met elkaar één zullen zijn, gered door u, kinderen van een vader. Heer, zegen deze gemeente. Zegen hen daarin. In Jezus' naam. Amen.